geliefde gemeente, hartelijk welkom op deze eerste zondag van 1984, waarbij het zo de gewoonte is dat we elkaar een gelukkig of een gezegend nieuwjaar wensen. Ik wil dat ook gaarne doen met het woord dat u vindt in het u voorgelezen schriftgedeelte. 2 Thessalonicenzen 1, de versen 11 en 12. Daar spreekt het woord van de Heere, waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achter de roeping en vervullen al het welbehagen zijner goedheid en het werk des geloofs met kracht, opdat de naam van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt worden in u en gij in hem, naar de genade van onze God en de Heer Jezus Christus. Tot zover. Letten wij een ogenblik op een oud gebed voor het nieuwe jaar. Op de tweede zendingsreize kwam Paulus ook terecht in Thessalonica, een vrij behoorlijk grote plaats in Macedonië, een havenstad. Het bestaat nog tegenwoordig, heet het neem ik Saloniki. In die plaats, waar hij op zijn tweede zendingsreis kwam, verkondigde de apostel ongeveer 3 weken het woord van God. Er was een behoorlijke Joodse nederzetting en hij handelde in de synagoge, maar ook met de Grieken. Sommige van de Joden geloofden en een grote menigte van de Grieken die hun oude goden aanbaden. Maar toen zij met het evangelie geconfronteerd werden, geloven mochten in de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Maar in die 3 weken, aan het eind van die 3 weken, ontstond daar zulke vreselijke beroering, want de Joden werden verbitterd tegen Paulus. En ze gingen heen om marktboeven te huren, die voor geld een opstand ontketenden en riepen en alles in beweging brachten. Deze mannen zijn oproermakers. Zij verkondigen een andere koning, ene Jezus. Dat is revolutie tegen de keizer. En er ontstond een vreselijk geweld, zodat de broeders het goed dachten om Paulus te laten gaan. En Paulus is toen ook weggegaan en kwam terecht in Berea. En daar handelde hij ook in de synagoge. En daarvan staat geschreven dat die Bereërs waren edeler dan die van Thessalonica. Want zij onderzochten dagelijks de schriften of het zo was wat Paulus sprak. Dat die Christus, die Messias, door lijden tot heerlijkheid zou komen. Als je dat alles zo eens leest, wat komt dan er dan een verbazing in je ziel komen dat je zegt, hoe is dat toch mogelijk? Wat heeft de Heer toch krachtig willen wonen en werken door zijn geest en door middel van de prediking? Dat mensen die, nou ja, zeg maar zo'n week of 3 in de kerk kwamen, dat er een gemeente was. En dat het geloof, de hoop en de liefde beoefend werd. Of die mensen die hadden nog geen dogmatiek in hun hoofd. Dat begrijpt u wel. Maar dat ze toch in alle eenvoudigheid mochten erkennen. Die zaligmaker die gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat is altijd weer een wonder. Want hoe afwijzend staat de mens tegenover het heilige evangelie.
Toen is Paulus weggegaan, maar hij had daar, met zijn gedachten was hij daar wel bij natuurlijk. Hij heeft nog van zijn medewerkers en naartoe gezonden. Hij heeft gehoord hoe het er gesteld was en hij heeft zijn twee brieven geschreven. Dat zijn wel zo'n beetje de oudste brieven die de apostel Paulus eerst heeft geschreven. En in die brieven geeft hij allerlei vermaningen. Hij spreekt over de verdrukking, hij troost. Want ja, ik zei al, het is wonderbaarlijk zoals de Heilige Geest in korte tijd door middel van het evangelie een gemeente kan verwerven en doen leven door het geloof. Maar kijk, en dat moet ik u ook zeggen, kijk, het is zo, wij denken dan gelijk, nou ja, dan is het voor elkaar. Maar dat daar nou alles op afkomt en dat die heidense aard van die mensen, ja, boven water komt. En dat die natuur probeert zijn oude rechten te hernemen. Daar moet je ook rekening mee houden. Want anders, dan leven wij in zo'n volmaaktheidsidee. Hè, dat, nou ja, als iemand dan tot het geloof gekomen mag zijn, dan is het voor elkaar. Alsof het geen mens meer is, een zondaar. En weet ik wel, de apostel trekt daar tegen te velden. Door de kracht van de Heilige Geest om de ongeregelde te vermanen en om ze terug te roepen tot een ordelijk leven. En een groot bestanddeel van deze brieven is de verwachting van de komst van de Heer Jezus met grote kracht en heerlijkheid. Je zou zeggen, je kan merken, Paulus staat midden in het krachtenveld van de Heilige Geest. Maar even goed. Het waren mensen. En dan kom je praktisch in alle brieven tegen. Naast de troost, de bemoediging, vind je ook de vermaningen. En dat blijkt nodig geweest te zijn. En dat is eigenlijk nog zo. Want wij zijn zeer losbandige schepselen geworden. En nou is het zo nodig dat we niet alleen geroepen, maar ook altijd weer teruggeroepen mogen worden. En weet je wat daar de troost van is en voor is? Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. De Heer staat erboven. O, hoe zwaar verzondigd het ook kan zijn. Hoe ver wij ook afdwalen van de rechte weg. Bij God is geen ding onmogelijk. En dan spreekt de apostel Paulus zijn blijdschap uit over de gemeente, de Thessalonica. Dat er een wassen, dat betekent een groeien mag zijn in het geloof. En dat de liefde jegens elkander ook overvloediger wordt. Zodat hij bij andere gemeenten mag roemen, met blijdschap mag gedenken, hoe de Heere God in zo'n korte tijd in Thessalonica een gemeente heeft geformeerd, welke is in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Nou, nadat de apostel Paulus is weggegaan, hield de vervolging uiteraard niet op. En de mensen hebben het daar moeilijk onder gehad. De tweede brief kun je nog merken, is het nog erger geworden als ten tijde dat de apostel de eerste brief schreef. Zo kan de boosheid en de vijandschap groot zijn. En wij mogen nog in vrede samenwonen. Maar de apostel Paulus heeft gezegd, broeders, word nou niet ongeduldig, mismoedig, troosteloos, want het is een bewijs van Gods trouw en liefde, van zijn rechtvaardigheid. Jullie mogen er zo bij betrokken zijn, dat in jullie het woord vervuld wordt. Zij hebben mij gehaat, zij zullen ook u haten. De discipel is niet meer dan zijn meester. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. En dan merk je dat hij verwacht, zeer sterk, dat de Heere God alle zaken in het recht zal brengen. En hij zal wraak doen over degene die God verachten en zijn evangelie verwerpen. Dan zal hij met vlammend vuur komen, dat de tegenstander zal verteren. Maar hij zal komen voor alle die in zijn naam geloven, om in hen verheerlijk en groot te worden, wonderbaar te worden. Ze zullen als tekenen en wonderen door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppen verblijd worden, vrolijk worden. In die dag zal voor aller ogen blijken dat die verachte sekte, die volgelingen van Jezus van Nazareth, dat ze gekocht zijn door de enige herder der schapen, dat ze geliefd zijn naar het welbehagen van de eeuwige Vader, en dat ze verheerlijkt worden en geheiligd in de kracht van de Heilige Geest. Dan zullen zij hem als ware volmaakt uitstralen. En dan zegt hij in de tekst, waarom wij ook altijd bidden voor u. Dat is de genade van de Heilige Geest, die van Paul, die in Paulus bidt en smeekt aan God. Mogen wij ook wel eens bidden? Niet alleen voor onszelf en voor onze kinderen, maar voor de hele gemeente. Je kunt zeggen, ja, ik ben geen apostel. Nou ja, dat kan zijn. Maar wat is het groot als de Heere God dat door zijn Heilige Geest in het hart werkt, dat je ook voelt, ja, de gemeente. Wij ook altijd bidden voor u. Wat was die Paulus een rijk gezegen, begenadigd man. Ik stel me zo voor, als hij bad, dat hij dan altijd gedacht aan de gemeente in Thessalonica, in Filippi, in Korinthe, in Berea en noem maar op. In sommige plaatsen was hij maar korte tijd geweest. Maar er was een band in Christus die hen samen bond. En er zijn er veel mensen geweest die hebben getracht in Thessalonica onrust op te strooien. Ze hebben gezegd, zie je wel, nou is hij verdwenen. Je ziet niks van hem meer. Je ziet hem niet meer. Er klopt niks van. En dan hebben ze allerlei verdachtmaatjes hebben ze rondgestrooid om de gemeente tegen de apostel als het ware op te hitsen. En dat er allerlei bijbedoelingen achter zaten en noem maar op. Dat kun je nagaan. Die man die dan, zoals die zegt, gezonden is van God om een getuige te zijn van de Heer Jezus Christus. En die nou weg. Je ziet niks meer van hem. Ja, een briefje schrijft. Maar hier komt de verborgen werking van de Heilige Geest uit. Wij ook altijd bidden voor u. Ook er is geen, je zou bijna zeggen, er is geen meerdere blijdschap dat wij mogen ervaren en zien van elkaar dat we in de waarheid wandelen. Johannes zegt, schrijft aan de uitverkorenen, ik verblijd mij, vrouwen, dat ik van uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen. Waarom? Dat kunt u begrijpen. Het gaat om de koning der koningen en om de Heere der heren. Het gaat daarom dat zijn naam geprezen wordt. Dat is nog zo.
Wat kan het tot een blijdschap wezen als je op sommige momenten mag ontdekken. Hé, daar is een wandelen in de waarheid. Wat mag het een blijdschap wezen als je mag merken hoe een medebroeder of zuster het woord van God recht mag snijden. Oh, dat is zo verheugend. Ja, toen Simeon de Heer Jezus in zijn armen had, toen loofde hem, prees hij God en zeide: nu laat gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Dat troost. Maar ik heb ook vaak gedacht, ach, als je zou mogen bemerken dat de Heere de mensen fundeert in het woord, de gemeente, de kerkeraad, de leden, zodat ze verstaan mogen het woord van God. Niet dat we alles begrijpen, maar gezond mogen zijn en worden in het allerheiligst geloof. Er zijn allerlei mensen. De een heeft die achtergrond, de ander die. De een zit in die hoek en de andere weer in een andere hoek. Dat is al een wonder dat je dan samen mag zijn onder het woord van God. Maar als nou in die hoofdzaken en in de zaken, als daar nou eens die ene lijn gevonden wordt. Ik weet dat vlees en bloed, vooral het godsdienstige vlees, zich daartegen verzet. Maar die ene lijn, dat we die dierbare borg en middelaar door het allerheilig geloof mogen kennen en mogen groeien in hem. Ja, dan heb ik ook wel eens gedacht, dan laat gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Niet dat het van een mens afhangt, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Maar als de Heer bij elkaar bracht, dan heeft de Heer daar ook een bedoeling mee. En dan is het ook het uitzien en het gebed, maar ook de blijdschap. Als je merkt, God is erbij. En dat kom je, ik weet wel, je kunt wel net doen alsof, oh, het is allemaal niks en het is allemaal dit, het is allemaal dat. Ja, het is met ons nooit wat. Maar ik zou een leugenaar zijn als ik zou miskennen en ontkennen dat de Heere ook onder ons in harten van zondaren heeft gewerkt. Een ongeveinsd geloof in de Heer Jezus Christus. Dat dat de enige hoop geworden is en verwachting in alle mistroostigheid. En dat hij, waar het leven zijner genade gevonden werd, dat hij ook zo menigmaal zijn gunst heeft betoond. Een fontein weet uit een rots springen en getroost heeft met een eeuwige vertroosting. Waarom wil je ook altijd bidden voor u? In alle opzichten. Want weet je, een van de dingen die een mens kan neerdrukken is altijd dit, dat in een gemeente ten aanzien van elkander een wantrouwen openbaar wordt. Dat de een de ander eigenlijk niet kan verdragen. En verdenkt van verkeerde dingen. Dat is heel verdrietig. Want een huis dat verdeeld zou worden, dat kan niet bestaan.
Dat mag ook gebed zijn. Dat de Heere verenigen. Met en aan elkander ook. Want heus. Telkens weer als de mens op zijn plaats gezet wordt. Dan is het telkens weer. Bij ons is de beschaamdheid des aangezicht. Bij ons is het rebelleren. Maar bij u is de barmhartigheid. Ik bedoel dit. We zijn allemaal van de armen erg. En we hebben allemaal genade nodig. En we hebben allemaal nodig dat kostbare offer van de Heer Jezus Christus. Dat het ons ten goede komt. Als je nou aan een oud jaar en een nieuw jaar. Ik weet wel, hier op aarde is eigenlijk alles oud. Maar als je eraan denkt, een ogenblik bepaald mag worden. Je zegt, ja. Ach, wat moet je dan toch met de dichter instemmen. De stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuiver gij. Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achter de roeping. Hé, wat een eigenaardige zin. Wat bedoelt Paulus daarmee? Roeping, daar hebben we wel eens van gehoord. De roeping. In het vragenboekje. Dat God door zijn heilige geest en zijn heilige evangelie, zondaren roept uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Toch wordt dat niet bedoeld hier, die roeping, die wij dogmatisch omschrijven als een krachtdadige roeping. Nee. Weet je welke roeping dan wel? Die roeping. Dat wonder. Om te horen bij die heiligen. En dat als hij zou gekomen zijn, dat hij dan heerlijk zou worden in al die heiligen. En wonderbaar te worden in allen die geloven. Die roepen tot het bruiloftsmaal. Tot de eeuwige blijdschap. Tot de gelukzaligheid die in geen mensenhart is opgeklommen. Die geen oog heeft gezien en geen oor gehoord. Ja, maar man, dat is toch vanzelfsprekend. Want je schrijft toch aan een gemeente die in God de Vader en in Jezus Christus is. Veel mensen hebben daar altijd maar moeite mee. En ik moet eerlijk zeggen, het ligt toch zo eenvoudig. Want hoor nou eens, in God, ja, in God ligt alles vast. En zeker. En dan mag je zeggen, er zal geen klauw achterblijven, nog niet een stukje van een oor. Niemand kan ze uit zijn hand rukken. Dat is de troost voor aangevochten en benarde zondaren. Maar kijk, wij zitten hier als mensen bij elkaar. En nou in de leer is het zo, dat wij geloven de volharding der heiligen. De volharding. Maar in de praktijk, voor onze ogen, wat zie je dan over de kop gaan. Wat klaagt Paulus ook in zijn brieven? Die en die, die hebben me verlaten. En anderen zijn er een heel andere verkeerde kant uit gegaan in de leer. Dat waren mensen, die had hij ook aangesproken als geroepen heiligen. Want Paulus kon ook niet aan hun neus zien of het echt was of niet, nee. Maar hij kwam uit de ruimte en de volheid die bij God zijn. Bij dat eeuwig welbehagen van God. Daar kwam hij uit op. En waar hij maar iets begon te merken van dat waarachtig geloof. Daar ging voor hem op, uit uw mond zult gij geoordeeld worden. En ieder die beleidt dat Jezus Christus Heere is, die zal zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond beleidt men ter zaligheid. Daarom is het ook zo smartelijk. Als de wegen gaan scheiden. Daarom is ook altijd die vermaning nodig. Begrijpt u dat? Want wij zijn geen God. Wij zitten niet in de hemel. Bij ons is het niet pas klaar. Wij lopen niet met een medaille op zak van een soort toegangsbewijs tot de hemel. Die wel voor ons open zal gaan. Wij zijn nog in de tijd. En in de tijd te zijn, dat betekent in de strijd. Dat betekent dat we er nog, ergens staan we nog voor het laatste oordeel. En in die tijd zijn er zoveel hoge eikenbomen ontworteld en gevallen. En zijn er zoveel mensen waarvan je in de evangelie leest, je en vele geloofden al daar in hem, maar Jezus betrouwde zichzelf hun niet toe, want hij wist wat in hun hart was. Toch is daar sprake van een aanvankelijk geloven in hem. Dan weet ik wel, dan kun je dogmatisch gaan ontleden en zeggen, ja, maar dat is dan het echte geloof niet geweest. Dat weet je toch ook niet? Dat kun je toch van tevoren niet zien? Kijk, en daarom, lieve mensen, is dat altijd zo levendig, de vermaning. Niemand moet zich daaraan onttrekken en zeggen, ja, dat geldt niet voor mij, want ik ben wel waardig. Ik ben wel aangenomen. Ik ben wel tot het geloof gekomen. Als je dat moogt zeggen, prijs dan God en gedenk aan het woord. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dat is nou altijd die echte werkelijkheid. Van een woord dat midden in de praktijk van ons leven staat. Dat wordt niet krachteloos gemaakt door een of andere doodse leer, weet je wel. Waar een mens allerlei uitdrukkingen staat te herhalen, maar het leven is eruit. Dit is de werkelijkheid. O, dat onze God u waardig achtig. Dat vraagt u, dat wenst u, dat bidt u. Ja, maar wij zijn toch niet waardig. Wat moet je met dat woordje waardig? David zegt, ik ben uw gramschap dubbel waardig. Maar hoe kun je nou waardig zijn om heilig, heerlijk, verheerlijk te worden en in te gaan in het eeuwig, onvergankelijk leven? Nou, dat kan eigenlijk ook niet als je de waardigheid in die zin uitlegt. Ja, dan komt er niemand binnen. Dan komt er niemand binnen. En ze zullen het zelf ook toestemmen. Want ze zeggen, Vader, ik ben niet waardig uw kind genoemd te worden. Wat hun betreft, wat zouden ze al gelukkig zijn met een plekje in de schuur. Wat hun betreft. Nee, weet je wat deze waardigheid inhoudt? Dat is de waardigheid van het bekleed zijn. Met zijn kleed. Net als op die bruiloft, hè. Daar hing alles klaar. Ook de wisselkleder. Je hoefde niet met je eigen pak. Je mocht niet met je eigen kostuum binnenkomen. Dat mocht niet. Je zou bijna zeggen, gelijke monniken, gelijke kappen, er hangt voor allemaal pas klaar daar in het voorportaal hangt een wisselkleed. Daarom verstrakte de blik van de koning toen hij binnenkwam om het feest luister te geven, toen hij iemand zag zonder bruiloftskleed. Zonder bruiloftskleed. Hij was ook wel geroepen.
Dat zal best.
Och, een andere gelijkenis lezen, ja. Dat de koning uitzendt overal. Kom tot de bruiloft. Maar hij was zomaar gaan zitten. En hij was die vriendelijke man, die conciërge, die was die voorbij gelopen. Hij zei, meneer, stop eens. Hier nog, u even omkleden. Nee, hij liep gewoon door. En toen de koning hem zag, ontroerde de koning. Vriend, hoe ben je hier ingekomen? Geen bruiloftskleed aan hebbende. Heb ik dat bij de ingang dan niet gehoord of gezien? Heeft mijn dienstknecht u niet gezegd dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden? Heeft hij dan niet gezegd dat je zo niet binnen kunt komen? Met je eigen kleren, al lijkt het nog zo mooi. En hij verstomde. Toen werd hij buiten de deur gesloten. Kijk, waardig is dit, als wij dat kleed, laat ik het voorzichtiger zeggen nog, tot die gerechtigheid de toevlucht mogen nemen. En zo mogen getuigen, moeder kom ik, armen na, tot die God die zalig maakt, die de armen kleedt en voedt. Die de zondaar leven doet. Dat is waar. Want die jongen die werd niet afgewezen omdat hij daar zo met zijn gescheurde lompen aankwam zetten. Nee. Daar had de vader wel voor gezorgd. Voor een kleed en voor een ring en voor schoenen aan zijn voeten. Maar je zou je in moeten denken dat hij gezegd zou hebben. Nou, ik hou mijn oude kloffie aan, hoor. Ben je goed, dat burgerlijke gedoe hier en zus en zo? Oh. Dan zou vader gezegd hebben, jongen. Ik merk al, er is nog niks veranderd. Er is nog niks veranderd. Ja. Waardig geacht worden. Dat betekent dat wij mogen blijven. Altijd weer uitgedreven worden tot die Heer Jezus Christus. Met niets van onszelf en alles van hem te mogen verwachten. En om aan hem te vragen. Heere, wees hij mijn borg, mijn heil, mijn middelaar, mijn kleed, mijn gerechtigheid, mijn heiligheid, mijn alles. Zulke wil God gewisselijk aannemen tot zijn kinderen en erfgenamen. Zo goed en groot is die trouwe Heer, die wil hij waardig achten. Om zo geroepen te zijn en te worden tot hem. Die in de hemelen is. En om aan zijn heerlijkheid deel te mogen hebben. Ja, broeder Lohman, kijk u even. Hij loopt hier langs de kerk. Broeder Van Dalen werd niet zo goed. En die zag het even. Kerk uitgaan. Dat onze God u waardig achtte de roeping en vervulle al het welbehagen zijner goedheid en het werk des geloofs met kracht. God vervullen. God. Want is vruchteloos waar men zich mee vleit, want mensenheil is ijdelheid. Mensen kunnen ons niet helpen. Mensen mogen wel als behulpsel dienstbaar zijn. Maar dan toch is het altijd God die het volmaakt, die het vervult. God alleen. Een hele les om te leren. Een hele les. Zit stil, mijn dochter. Want die man zal niet rusten tot hij alles heeft volbracht. Om te leren in stilheid en vertrouwen zal u lieder sterkste wezen. Ook dit jaar. Ja, dat roept niet uit. Of dat spoort ons niet aan om de middelen te verachten. Juist niet. Maar wel om de middelaar te bidden. En de God aller genade. Heere, vervul ons. Vervul ons. En dan staat er hier. En vervullen al het welbehagen. Zijn er goedigheid. En het werk des geloofs met kracht. Daar is het veel van mening over de uitleg. Waar gaat het nou over? Over dat welbehagen. Is dat Gods welbehagen? Of is het welbehagen van de mensen? Het laatste ligt meer voor de hand. Gezien het hele verband. Want het gaat over het geloof. Dat God dat geloofswerk vervullen. Maar, en dan, gaat het dus, dan zou het dus betekenen dat God vervullen, volmaken, het behagen dat ze hebben door zijn genade in alle goedheid. Alles wat weluit, alles wat passend is. Maar er hoeft geen tegenstelling te zijn. Dat voelt u wel aan, want wat van de Heere is. Is alleen zijn welbehagen en is alleen goed. En waar zondaren lust mogen ontvangen in datgene wat goed is. Door zijn wederbarende genade en af te zien van zichzelf. En wordt mijn vlees door het kwade licht verrast. Ai, laat het mij toch nimmer overheren. Dat is ook Gods werk. Dat is ook zijn welbehagen, dat hij in zijn kinderen werkt. Je voelt hier zo uit, de kerk is een kerk op reis. Op reis. Die nieuwe mens die naar God geschapen is, in ware gerechtigheid en heiligheid, die Heer Jezus Christus, waar die aangedaan wordt, oh. Daar wordt ook geboren. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Ja, dat waardig achter de roeping en vervullen al het welbehagen zijn er goedheid duidt aan. Het is hier op aarde stukwerk. Wij kennen ten dele en profiteren ten dele. Dat dat een macht van boosheid staat tegenover alles om ons weg te vagen en mee te sleuren. Ook in het werk des geloofs, ik vind dat een prachtige uitdrukking. Je kunt daar natuurlijk in van zeggen, ja, werk, geloof is geen werk. Geloof is geen werk. Maar dit, dat de Heere God nu zelf, zoek je broeder Van Dalen, broeder Vader. Broeder Visser is al wegbrengen.
Dat werk des geloofs, dat heeft nu niets te maken daarmee dat dat geloof als het ware een verdienstelijkheid is. Het werk des geloofs met kracht, dat duidt aan het levende van het geloof. Hè. Laten we eerlijk zeggen, wij kunnen het nooit verder brengen dan een dood geloof. Wij kunnen het niet verder brengen dan slapen, suffen en rusten op onze droesem. Zo is met ons mensen. Maar nou het werk des geloofs met kracht, dat wil aanduiden de werkzaamheden van het geloof, de oefening des geloofs, de vrucht van het geloof. Het wil het geloof hier tekenen als een levende plant, niet als een droog bloemetje ergens in een vaasje, maar als een levende plant die haakt naar het licht, die groeit door het licht van de zon en wordt bevochtigd door de regen. Het werk des geloofs. Juist omdat de kerk op weg is. Juist omdat we zwak van moed en klein van krachten zijn. Juist omdat het ongeloof zulke verdoemelijke zonden is tegenover de Heere God. En dat wij van zulke ongelovige schepselen zijn. Daar staat nu die bede dat de Heere vervullen dat werk des geloofs met kracht. En dat is de kracht van het werk des geloofs. Als er door de bediening van de Heilige Geest die levendige uitgangen mogen zijn tot de levende God. Want het is bij ons enkel armzaligheid. Het is bij ons enkel onmogelijkheid. Wij klampen ons vast aan de dingen die we zien. En we denken, nou gaat het goed of nou gaat het fout. En het is meestal precies andersom. Wij laten de moed zinken en wij worden verslonden door de omstandigheden. Maar nou dat werk des geloofs, dat is standvastig te blijven. Dat is, het zal niet eeuwig duren. Vader telt de uren. Dat is, mijn hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Dat is, hij is al treft u het veld, verdriet uw wachter, uw voet. Voor wankelen behoed, werk des geloofs. De oefening van het geloof. O, ja, zondaar, misschien zit je eigen te beschuldigen. En terecht. Dat je zegt, wat is dat dan een dood geloof, waar ik mee bezig ben, of waar ik niet mee bezig ben. Wat is er toch alles ellendig met mij. Kom toch, o noordenwind, en gij zuidenwind, doorwaai de hof. Toch heb ik een woord van troost voor u. Kijk, als er nou geen geloof was, dan zou je dat niet zeggen. Dan zou je met je neus in de lucht doorlopen. Wij, gelovigen, ik. Maar dat je nou voor je eigen moet constateren dat je zo'n dwaas bent. En dat je begeert dat dat werk des geloofs in jouw leven openbaar mag worden. Om eens mee te zingen in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Dat is het beleid. Weet wat je nodig hebt. Je hebt nodig dat het zonlicht van de zonne der gerechtigheid u meer en meer bestraalt. Om meer en meer ook in de praktijk en in de oefening van het leven te leven. In hem is al mijn heil, mijn Heer, mijn sterke rots, mijn tegenheer. Hij zal het zeker voor u in orde maken. Hij zal niet laten varen het werk zijner handen. Want hij is zo getrouw als sterk. Opdat de naam van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt worden in u. Dat is groot. Opdat de naam, dat is de persoon. De naam drukt iets uit
van wie hij is. Hij is die hij heet. En hij heet wie hij is. Onze Heer Jezus Christus. Ik ga er niet diep op in. Maar het is de samenvatting van alle heil. Alle zaligheid. Alle mogelijkheden die er zijn. In die tweede persoon van het goddelijk wezen. Die ons vlees en bloed heeft aangenomen. Wat wens, wat bidt de apostel? Dat die naam, die persoon, die Heer Jezus Christus, verheerlijk worden in ons. Dat betekent, hij moet wassen, wij minder worden. Dat betekent, hoe langer, hoe meer gedreven, gefundeerd te worden. Ik wil niet anders weten dan de Heer Jezus Christus en die gekruisigd. Verheerlijk, dat wil zeggen glanzen en schijnen in ons leven. Om van harte te mogen zeggen, ik heb ook geen andere naam die onder de hemel gegeven is, door welke ik moet zalig worden dan de Heer Jezus Christus. En om in alle dingen hem te benodigen als die volkomen borg en middelaar. Daarbij ook wat de apostel schrijft aan de Filippenzen. Dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Die het geen roof behoefde te achten goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aannemende en is de broeder in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Omdat die naam van die dierbare borg en middelaar, hij zelf, verheerlijkt worden in u, dat is een eer daarin ontvangen mogen. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, tot wie moeten we anders heen gaan? Dat hij verheerlijkt worden daarin, dat er getuigenis van uitgaat, welke kracht er is in die persoon van die middelaar God. En der mensen. En gij in hem. Gij in hem. Hij in ons. En wij in hem. Hoezo? Nou, daarin. Dat we in hem geworteld worden. Bij die oude Grieken. En veel andere godsdiensten, daar was het nog wel eens de gewoonte om, als een of andere processie gehouden werd voor een god, dan hadden ze zo'n godsbeeld, hadden ze, dat was hol. En dan ging zo'n priester, die kroop daarin, als in een soort tweede huid. En dat ging helemaal over hem heen. Alleen zijn voeten, ja, die kwamen er natuurlijk net iets onderuit om te kunnen lopen. En dan liep zo die God als het ware mee in de processie naar de tempel of naar de offerplaats. Nou is dat een beeld of een stukje uit de heidense godsdienst. Maar ik denk dat die mensen het toen wel begrepen. Hij in ons. Wij in hem. Wandelt alzo in hem. Gelijk gij Jezus Christus de Heere hebt aangenomen. Geworteld en gefundeerd. Voel je dat? Gij in hem. Ja, door het geloof, door de hoop, door de liefde. Om nou in hem, niet alleen dat zijn kracht in ons, maar dat wij in zwakheid in hem mogen groeien, wandelen, hopen, leven, sterven. Zodat we mogen zeggen, hij alleen, hij is de zaligmaker. En dat alles uit genade. Dat is het slot. Door de genade of naar de genade, door de genade van onze God. Door de gunst. Eenvoudige. Dat moet erbij. Want wij vermogen niets. Wij vermogen niets. We kunnen er nog niet een letter van waar maken. Wat hier staat. Maar God, de genade van onze God. Zijn vrije gunst, waarin hij aan vrije goedheid ellendigen het land bereikt. En ze vervult met lof. Men zag wel haast een grote schaar met klanken van de blijdste maat vervullen berg en velden uit genade. Door onze God en de Heer Jezus Christus is daar ook de genade van. Jazeker, ook de genade. Want dat de Heer Jezus zulke sukkels als wij niet ontslaat, voor eeuwig. En dat hij er maar mee blijft gaan en staan, dat is een wonder, dat is genade. Kun je zeggen, ja, maar de Heer Jezus heeft zelf de dure prijs betaald voor de redding. Jazeker. Maar als jij elke keer alles uit handen geeft en je doet net alsof er niks gebeurd is. Dan zou de Heer Jezus wel kunnen zeggen, nou, ik heb nou zo lang bezig geweest en ik zie te weinig resultaat. Afschrijven. Daarom de genade van onze God en de Heer Jezus Christus, die de genade verworven heeft, gefundeerd heeft op rechtsgronden, maar die ook zelf genadig is. En een zodanig tegenspreken van de zondaren tegen zich verdragen heeft. Geliefde gemeente, wat een oud en toch nieuw gebed. Voor u, voor mij. God geef, of in het jaar uitkomen of niet, dat wij allen de kracht hiervan mogen kennen. En dat het vervuld worden in ons midden. En dat zere lof ten hemel reist. En al wat adem heeft, het prijst. Door alle gebrek, door alle aanvechting, door alles heen wat ons kan ontroeren of benauwen. Dat deze naam onze spijze mogen zijn. Totdat de dag aankomt. En hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden in al zijn heiligen en wonderbaar te worden in allen die geloven in die dag. Amen.